Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27 vers 3. Schriftlezing voor deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21 en daarvan de eerste 17 versen en vervolgens ook 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4. Johannes 21 vers 1 tot en met 17 en 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4 worden nu genoemd als de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Johannes 21, de eerste 17 verzen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horen dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen slepende het net met de vissen. Als ze dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de 3e maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jonas' zoon, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten 2e male, Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem ten 3e male, Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen. Vervolgens lezen we u 1 Petrus 5, de eerste 4 versen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij, de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Johannes 21 en daarvan het 17e vers. Johannes 21 vers 17, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Hij zeide dan tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen, tot zover. In de voorbeden willen we bijzonder denken aan broeder en zuster Weerheim, bij wie in rouw kwam nu de oudste broer van zuster Weerheim is overleden. Dankzegging mogen we doen voor een goede uitslag van de onderzoeken van broeder van Roon. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, het is door uw goedheid dat u ons onder uw woord hebt gebracht deze morgen. En wat we zojuist gelezen hebben, Heere, wij bidden, wilt u dat doen ook onder ons vanmorgen? Wilt u zelf komen en wilt u uw verootmoedigend onderwijs geven? U gaf het aan Petrus, in het midden van de discipelkring en daarmee ten diepste ook aan de anderen. En Petrus werd ertoe gebracht om zijn hart voor u, de Heere, open te leggen. En wat is het nodig, Heere, dat we dat gaan doen, heel persoonlijk? Dan kent u degene onder ons die het met de apostel mogen betuigen. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Ook al is er misschien heel veel dat hen aanklaagt. Maar als er op de bodem van het hart de liefde ligt die u zelf hebt gewerkt en die u zelf hebt gewekt, omdat u eerst hebt lief gehad. Dan bidden we, wilt u uw werk, datgene wat u hebt gewrocht, versterken. En Heere, als dat ontbreekt in ons leven, laat het dan ook zijn dat deze morgen de vraag, hebt gij mij lief, op onze harten gebonden wordt. En dat het ons met ons gemis tot u mag uitdrijven. Met de bede, Heere, u weet alle dingen en u weet dat ik het mis, de liefde tot u. Maar wilt u het werken en wilt u het in mijn hart leggen? Heere, zo bidden we u voor de jonge mensen, voor de ouderen, voor de kinderen, hier in de kerk en thuis. En we vragen of u ons helpen wil bij het luisteren. Geeft u dat we ons heilig mogen concentreren op uw woord en dat we ons hart en ons leven heel persoonlijk naast uw woord mogen leggen. We dragen heel bijzonder aan u op de twee broeders die herbevestigd zullen worden. Het woord van deze morgen is ook op hen afgestemd. En Heere, tegelijkertijd ligt daar een boodschap in voor alle ambtsdragers en voor allen in de gemeente. Gedenkt u ze, we willen hen met allen die hen lief zijn aan u opdragen. U weet ook wat het ambtelijk werk van hen vraagt en vergt. Ze mogen dat verricht hebben en als u het geeft weer verrichten met de liefde die u geeft. Maar Heere, gedenk ook hun kinderen, hun echtgenotes. We dragen ze aan u op als hun man en vader moeten afstaan voor het werk in uw dienst, laten ze dat ook met heel hun hart mogen doen. Heere, wij bidden of u gedenken wil de andere broeders van de kerkraad. Geef ons alle wat nodig is. Laat er in het midden van de gemeente veel gebed zijn. We bidden u ook voor de mannenbroeders die vroeger hebben gediend in de raad van onze gemeente. Voor wie geldt dat ze toch ook een besef zullen hebben dat het ambtelijke werk in gedachten altijd meegaat. Ze weten er vanuit de ervaring iets van. Ze weten ook dat een ambtsdrager een lastdrager is. En die last gaat ook mee. Maar als u helpt, dan bidden we of u wil ondersteunen en kracht wil geven. Heere, gedenk aan allen die het moeilijk hebben. We denken aan de rouwdragenden in ons midden. Heel bijzonder bevelen we uw broeder en zuster Weerheim. Wil u gedenken, Heere, nu er een lege plaats gekomen is omdat de oudste broer van zuster Weerheim kwam te overlijden. Nog op betrekkelijk jonge leeftijd. Hoe aangrijpend, Heere, wanneer iemand met wie we groot geworden zijn, opgegroeid zijn in hetzelfde gezin, een eigen broer wordt weggenomen. En nu vragen we van u of u de nabestaanden en ook onze broeder en zuster wil sterken en wil troosten. Geeft u hen alles wat nodig is. U die eenmaal kwam naar Bethanië, toen Lazarus gestorven was, en u liet het Maria boodschappen terwijl ze in haar huis was. De Meester is daar en hij roept u. Heere, wil u de ernst van het sterven op ons aller hart binden en de roepstem heiligen aan ons hart. We bidden u voor andere rouwdragenden. We vernamen vanmorgen in de consistorie hoe er ook een van de oudleden van de gemeente, voor ons onbekend, maar uit het leven werd weggenomen ten gevolge van een verkeersongeval in de achterliggende week. We willen ook allen die in rouw gekomen zijn in verband met dat sterven aan u opdragen. Heere, wees met de weduwen en de weduwnaren, degene die een kindje, kleinkind moesten verliezen. Wil u ze helpen? Ook dat verdriet, Heere, wanneer een zwangerschap niet uitgedragen mocht worden. Wanneer jong leven stierf in de moederschoot. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Dat we dat zouden mogen doen, Heere. Wil u dat geven? We bidden u voor de zieken van de gemeente. We zeggen u eerbiedig dank dat u onze broeder van Roon gaf dat hij opnieuw verblijd werd met een goede uitslag. Een uitslag die de vorige uitslag van onderzoeken mocht bevestigen. Laat het zo zijn dat hij ook rust en nieuwe kracht mag ontvangen. Samen met zijn vrouw en met degene die hem lief zijn, wil u hem nabij zijn. Heere, gedenk ons allen zo vanmorgen. Wil u het woord in de prediking gebruiken tot bekering, tot onderwijs. Als we deze dingen aan u vragen, dan moeten we voor uw aangezicht belijden dat wij niets verdienen, Heere. Wij staan vanmorgen ook weer tegenover u. En iedere zondag moeten we dat belijden. Als mensen die tegenover u misdaan hebben met onze daden en woorden en gedachten. Wie ons er zou voor u bestaan. Heere, bindt u dat op ons hart, verootmoedig er ons onder, want vanuit onszelf leven we eraan voorbij. Ook aan de bekende klanken, aan de woorden die misschien wel over onze lippen gaan vanmorgen, maar die niet echt beseft worden. Wil u ons door de geest van verootmoediging toch schuldenaar maken voor u en laten buigen voor u met de verbrokenheid van het hart, zoals Petrus daartoe gebracht werd. En geef dat het ons dan toch tot u mag uitdrijven, Heere. Zo bidden we om wat nodig is. Gedenk bij het luisteren. Alles wat hinderen kan, wil u het wegnemen. Geef u ook wat nodig is bij het spreken. Een stem om te spreken en helderheid van gedachten. Heere, laat alles in orde en tot stichting en boven alles tot eer van uw naam mogen verlopen. We bidden u ook voor degene die bij uw dienst en woord vandaan gedwaald zijn. Heere, wil u ze terugbrengen. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 139, het eerste vers, willen we biddend overdenken onder het orgelspel. Niets is zo, oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt, de collecten van deze zondag zijn voor eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven daarvoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 139, het eerste vers, willen we nu in stilte overdenken. Geliefde gemeente, wat heeft een ouderling, een diaken, een dienaar van het woord onmisbaar nodig? Als we vanmorgen de preek beginnen met die vraag, dan denk ik dat we wel verschillende antwoorden zouden kunnen geven, maar vanmorgen zou ik willen zeggen, onmisbaar nodig is de liefde. Daar heeft de apostel Paulus over geschreven in dat indrukwekkende hoofdstuk 1 Korinthe 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Dat is ook waar de Heer Jezus naar vraagt als hij Simon Petrus in het ambt gaat herbevestigen. Want dat gebeurt in onze tekst van vanmorgen. Dan vraagt de Heer Jezus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En dat is niet alleen een vraag die vanmorgen komt tot de broeders die in het ambt mogen dienen, maar het is ook een vraag die komt tot een ieder van ons. En de Heere geven ons zijn zegen in het spreken en in het luisteren als we over die woorden willen gaan nadenken. We schreven bij onze tekstwoorden Petrus opnieuw in het ambt bevestigd. Petrus opnieuw in het ambt bevestigd. En dan letten we vanuit onze tekst op drie dingen. Allereerst op wat Christus aan hem vraagt. Dat is begin van vers 17. Hij zeide dan tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Wat Christus aan hem vraagt. In de tweede plaats, wat Christus van hem hoort. Dat is het antwoord van Petrus in het midden van vers 17. Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief, en zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En tenslotte, wat hij aan hem opdraagt, slot van de tekst. Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen. Dus Petrus opnieuw in het ambt bevestigt. Allereerst wat Christus aan hem vraagt. In de tweede plaats wat Christus van hem hoort. En tenslotte wat Christus aan hem opdraagt. Als we vanmorgen beginnen met de vraag van de Heer Jezus aan Simon Petrus, dan is dat niet de eerste keer in deze bekende geschiedenis. Die speelt zo ergens tussen Pasen en Hemelvaart, dezelfde tijd dus waarin wij ons op dit moment bevinden. Maar het is niet de eerste keer in die geschiedenis dat de Heer Jezus iets vraagt aan Petrus. We lezen, als we goed tellen, 4 keer over een vraag. De eerste keer is dat geweest in vers 5. Waar de Heer Jezus aan Petrus en aan de andere discipelen heeft gezegd, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En die vraag, we kennen hem waarschijnlijk wel en de betekenis ervan, maar laten we hem nog even houden tegen de achtergrond van die geschiedenis. De discipelen waren, althans een aantal van hen, naar Galilea gegaan. En daar hadden ze gewacht op een verschijning van de Heer Jezus, maar die kwam nog niet direct. De Heer komt altijd op zijn tijd. En toen op zeker moment heeft Petrus gezegd tegen de andere discipelen, ik ga vissen. En 6 discipelen zijn met hem meegegaan. Zij zeiden, wij gaan ook met u. En dan zijn ze daar een hele nacht bezig op het meer van Galilea, maar in die nacht vingen zij niets. En daar ligt een belangrijke les in. Want wij moeten die woorden beluisteren tegen de achtergrond van de roeping van Petrus. De Heer Jezus had het een keer gezegd, ik zal u tot een visser van mensen maken. En wanneer de Heer Jezus nu gaat verschijnen aan Petrus en aan de andere discipelen, dan is dat na een nacht waarin zij niets hebben gevangen. Zelf brengen ze geen vis in het net. Dat is een les die moeten alle ambtsdragers en dienaar van het woord, ouderlingen, diakenen, allemaal leren. En dat is een moeilijke les. Dat is een pijnlijke les. Om, ik zeg het misschien wat geladen, maar toch wel met een Bijbelse uitdrukking, om te sterven aan je eigen krachten en aan je eigen inspanningen. In die nacht vingen zij niets. Dat is trouwens ook iets wat de Heer leert in het persoonlijke leven als hij met zijn geest werkt. En dan in de vroege ochtendschemer verschijnt de Heer Jezus als een vreemdeling aan de oever van het meer. En dan roept hij die eerste vraag toe. Kinderkens. In het Grieks staat er eigenlijk een woord dat de betekenis heeft van jongens. Jongens, hebt ge niet enige toespijs? Dat wil zeggen, hebt u niet iets gevangen aan vis om te eten bij het brood? Dat bedoelt de Heer Jezus. Dat was blijkbaar de gewoonte in die tijd, dat men zo in de vroege morgen naar een visserschip toe ging en dat men dan vroeg om verse vangst. Dat is een ontdekkende vraag, want dan moeten de discipelen en dan moet ook Petrus op antwoorden, nee. En het antwoord, maar dat weten we wel, want we hebben deze geschiedenis vaker horen bepreken, denk ik. Het antwoord van de discipelen is ook maar heel kort, bijna wat afgebeten. Nee. En dan geeft de Heer Jezus een opdracht. Werp het net uit ter rechterzijde en ge zult vangen. En de discipelen doen het. En door hun arbeid heen doet de Heer Jezus een groot wonder. Net is boordevol vis. En daar ligt ook een opdracht in. Ook in ambtelijk opzicht. Als de Heere zijn zegen geeft, dan kunnen de netten vol worden. Na die bekende geschiedenis en na die eerste vraag heeft de Heer Jezus een maaltijd gehouden met zijn discipelen. Een maaltijd waar hij hen zelf toe uitnodigde. Een maaltijd die hij zelf bereid heeft. We hebben dat ook gelezen. Heel opmerkelijk. Als de discipelen dan aan de oever komen, dan zien ze daar een kolenvuur liggen. Met brood en met vis. De Heer Jezus had al voor hen gezorgd. Dat is, broeders, ook zoiets om even de vinger bij te leggen. En niet alleen vanmorgen de vinger bij te leggen, maar steeds. Dat de Heere die grote zorgende meester is. Die wil zorgen voor zijn knechten. Die wil zorgen voor zijn kinderen. Die wil geven wat er nodig is. Na een nacht waarin zij niets gevangen hebben. In de ochtend waarin ze getuigen zijn geweest van het wonder van zijn almacht en zijn genade. Maar hij zorgt voor hen. Hij bereidde een maaltijd voor hen. En dan roept de Heer Jezus en dan nodigt de Heer Jezus. Kijkt u nog maar even mee in het 12e vers. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En dat staat er dan niet zo uitdrukkelijk. Maar dan krijgen we de indruk dat niemand van die 7 discipelen daar heeft durven komen naar de Heer Jezus. Dat ze allemaal in vrees en in diepe eerbied zijn blijven staan op een afstand. Want dan staat er, we moeten heel precies lezen, dan staat er in vers 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dus terwijl de discipelen daar vermoeid onder de indruk vol vrees en vol eerbied op een afstand staan, komt Jezus tot hen en hij is, ook als de opgestaan en als de verheerlijkte middelaar, onder hen als één die dient. En aan die maaltijd of na die maaltijd, dan gebeurt waar onze tekst van deze ochtend over spreekt. Dan gaat de Heer Jezus zich heel bijzonder richten tot Petrus. En hij stelt hem 3 vragen. U begrijpt wel, we blikken vanuit onze tekst van vanmorgen even terug naar de 2 voorgaande versen. De eerste vraag vindt u in vers 15. Daar zegt de Heer Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Wat bedoelt de Heer Jezus precies? Er zijn uitleggers die denken dat we daarbij moeten denken aan de vissersschepen en de vissersnetten en het vissersgerij dat daar ligt. Dat de Heer Jezus daarnaar geweest heeft. Zo zou het kunnen vanuit de grondtaal. Dat de Heer Jezus dus tegen Petrus zegt: Simon, zoon van Jona, hebt u mij en mijn dienst liever dan uw, ik zeg het maar heel gewoon, dan uw oude werk? Dan uw visserswerk? Maar waarschijnlijker is toch, al zouden we kunnen zeggen, iets daarvan klinkt misschien mee in die eerste vraag, waarschijnlijker is dat de Heer Jezus iets anders bedoelt. Dat hij zegt: Simon, zoon van Jona. En let u er even op dat de Heer Jezus op dit moment Petrus niet met Petrus aanspreekt. Petrus betekent de rots. Rotsman. En als iets gebleken was, dan was het dat Petrus in zichzelf geen rots was. Want hij had de Heer Jezus 3 keer verlogen. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? De Heer Jezus bedoelt: is er in uw hart meer liefde tot mij dan in de harten van de anderen? En dat is een hele passende vraag, want Petrus had het niet zo lang geleden gezegd in zijn overmoed, in zijn zelfoverschatting. Al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, maar ik geenszins, heren. Al zou ik ook met u moeten sterven. Petrus had zichzelf, Petrus had zijn eigen liefde tot de Heer Jezus. En het was liefde die de Heer zelf in zijn hart gewerkt had. Maar Petrus had zichzelf en de genade die hij van de Heer ontvangen had zo hoog. En hij had zichzelf er zo hoog mee. En hij had zich boven anderen gesteld. Al zouden ze u allemaal verloochenen, maar ik niet. En nu gaat de Heer Jezus op die woorden terugkomen. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze mij liefhebben? De Heer komt, gemeente, altijd op onze woorden terug. En een zegen als dat gebeurt onder de prediking van het woord. Onder het lezen van het woord. In de stille uren van bezinning. Als de Heere dan op uw, mijn, onze woorden terugkomt. En als die het gaat aanwijzen. En als hij je hart eronder wil verbreken. Een zegen als de Heere op onze woorden terugkomt in het heden van de genade. En we dat echt mogen horen. En vreselijk, als de Heere pas echt op onze woorden terugkomt. Ik moet het misschien anders zeggen. Als wij pas echt horen dat de Heere op onze woorden terugkomt. Wanneer we voor de rechterstoel staan. Op die eerste vraag, en eigenlijk was het, zo moet ik het dan zeggen, de tweede van vier vragen, maar de eerste van drie, u begrijpt het wel. Op die eerste van die drie vragen geeft Petrus dan het volgende antwoord in vers 15. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En op dit punt moet ik u even iets zeggen over de grondtaal van de Bijbel. Het is namelijk zo dat in de grondtaal van het Nieuwe Testament er minstens twee verschillende woorden zijn voor liefhebben. En die twee verschillende woorden worden hier gebruikt. Wij zien dat niet aan onze vertaling. Maar er is in het Grieks een woord voor liefhebben dat het liefhebben in een hele sterke mate aanduidt. En er is ook een woord dat duidt het liefhebben in een wat zwakkere, bescheiden mate aan. Laat ik het deze morgen voor de duidelijkheid dan zo zeggen. Die liefde in zijn hoogste vorm, dat noemen we dan nu maar liefhebben. En dat liefhebben in een lagere vorm, dat noem ik nu maar houden van. Wel, dat eerste woord, liefde in de hoogste vorm, dat gebruikt de Heer Jezus in zijn vraag. Simon, zoon van Jona, hebt ge mij lief? Lief in de allerhoogste vorm. En hebt ge me ook nog liever dan deze me lief hebben? En als Petrus dan antwoord geeft, en dat is opmerkelijk, dan gebruikt hij een ander woord voor liefhebben. Dan gebruikt hij het woord liefhebben in een veel lagere vorm. Heere, gij weet dat ik van u houd. Dus Petrus durft op dit moment dat hoge woord voor liefhebben niet meer in zijn mond te nemen. Hij durft ook niet te ontkennen dat hij de Heer Jezus lief heeft. Maar die hoge aanspraak, wat hij vroeger gezegd had, dat is hem bij de handen afgebroken. En dan gaat de Heer Jezus door met vragen. De volgende vraag in vers 16. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Is dat dezelfde vraag als zojuist? Nee, dat is een iets andere vraag. Dat is, gemeente, ja, dat is natuurlijk een vraag die komt voort vanuit de liefde van de Heer Jezus, maar het is ook wel een pijnlijkere vraag. Die eerste vraag was: hebt gij mij liever dan deze, dan de andere? Is uw liefde nog hoger dan die van de andere discipelen? Maar de tweede vraag van de Heer Jezus is: Simon, zoon van Jona, hebt ge me eigenlijk wel in die hoge mate lief? En opnieuw geeft Petrus antwoord met datzelfde woord als waarmee hij ook al eerder geantwoord heeft. Hij zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En daar staat dus ook weer die lagere vorm van liefhebben. Petrus zegt het opnieuw: Heere, u weet dat ik van u houd. Hoge liefde durf ik niet over te spreken, maar alle liefde ontkennen, dat durf ik ook niet te zeggen. En dan komt de vraag van onze tekst. Hij zeide tot hem ten derde male. En de kinderen in de kerk weten wel waarom de Heer Jezus dat 3 keer heeft gevraagd. 3 keer heeft gevraagd dicht bij een kolenvuur. Dat is omdat niet zo lang geleden Petrus de Heer Jezus 3 maal had verloochend bij een kolenvuur. Dat woord kolenvuur wordt in het Johannesevangelie maar 2 keer gebruikt. Johannes 18, als Petrus zijn handen staat te warmen en als hij het zegt onder eedzwering: ik ken die mens niet. En hier, als de Heer Jezus tegenover hem staat, als de Heer Jezus met van die kleine bijzonderheden in het aantal vragen dat hij stelt en in de plaats waar hij de vragen stelt, Petrus herinnert aan en terugbrengt op de plaats waar hij gezondigd heeft. En gemeente, dat is iets wat de Heere nog doet. Als hij mensen gaat verootmoedigen, dan brengt hij ze in gedachten. Dan brengt hij ze soms door allerlei kleine bijzonderheden terug op de plaats waar ze gezondigd hebben. Niet letterlijk, altijd. Al kan het ook wel eens dat je daar langs gaat en dan is het alsof de Heere zegt: weet je wat er daar gebeurd is? Om het hart van een mens te verbreken. Om zo'n mens tot hem uit te drijven. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En dan gebeurt er, gemeente, in de woorden van de Heer Jezus iets bijzonders. Want in deze derde vraag gebruikt de Heer Jezus voor de eerste keer dat andere woord voor liefhebben. Liefhebben in zijn lagere vorm. Dus de Heer Jezus daalt als het ware nog dieper af. En ik zeg dat dus alleen om het duidelijk te maken, niet om kritiek te oefenen op de vertaling die voor ons ligt. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus hier: Simon, Jona's zoon, houd ge van me. En wat is dat dan voor een vraag? Ja, daar zouden we 2 dingen van kunnen zeggen. Dat is een nog verootmoedigender vraag. Want de Heer Jezus gaat als het ware van boven naar beneden. De eerste vraag: hebt u me lief met een hoge liefde meer dan de andere? De tweede vraag: hebt u me eigenlijk wel lief met een hoge liefde? En de derde vraag: maar hebt u me eigenlijk wel lief in mindere mate, in een lagere vorm? Dus dat is verootmoedigend voor Petrus geweest. En ook pastoraal, herderlijk, dat ook. Want de Heer Jezus doet hier iets wat wij, broeders, hier op de kansel en in de kerkenraadsbank en op de bezoeken, wat wij allemaal moeten leren. En de Heere geven ons daar iets van: om af te dalen naar waar mensen zijn. En dan niet in de zin van dat wij hoger staan dan anderen, integendeel, maar om mensen op te zoeken waar ze zijn, waar ze zich geestelijk bevinden. Dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij zoekt Petrus op waar Petrus zich geestelijk bevindt. Hij brengt, en dat is iets wat de Heer Jezus alleen maar kan. Hij brengt Petrus ook waar hij moet komen. In de verbrokenheid. Wat Christus aan hem vraagt. Gemeente, die vraag aan Petrus wordt vanmorgen in de prediking aan uw hart gelegd. Christus staat in het gewaad van het woord vanmorgen in de Jeruzalemkerk. En hij vraagt het aan jonge mensen en aan ouderen. Aan mensen die alleen zijn, aan mensen die getrouwd zijn. Aan mensen die zich voorbereiden op een huwelijk. Aan mensen die korter of langer geleden vader of moeder geworden zijn. Aan degene die geen kinderen hebben ontvangen, maar hij vraagt het. Hebt gij mij lief? En wat is ons antwoord dan? We gaan naar onze tweede gedachte. Wat Christus van hem hoort. Midden van de tekst. Petrus werd bedroefd. Omdat hij ten derde male tot hem zeide. Hebt gij mij lief? En we begrijpen waarom Petrus bedroefd werd. Waar ik ook nog aan moest denken, gemeente, is hieraan. Dat de Heer Jezus Petrus' hart al eerder verbroken had door zijn genade. Dat was heel kort nadat Petrus de Heer Jezus driemaal verloochend had. Toen had de Heer Jezus Petrus aangezien en toen was Petrus naar buiten gegaan terwijl hij bitter weende. En het was de liefde van de Heer Jezus Christus waardoor zijn hart gebroken was. Maar hier komt de Heer Jezus opnieuw op die zonde terug. Dat doet de Heer Jezus niet uit lust tot plagen. Dat doet hij niet om zijn kinderen dwars te zitten. Maar dat doet hij wel als hij dat nuttig vindt. Dat hij opnieuw verootmoedigend op de zonde terugkomt. Als het dan maar aan hem mag verbinden. En dat gebeurt bij Petrus ook. Petrus werd bedroefd. Weet u daar ook van, gemeente? Ik vraag het ook aan mezelf vanmorgen. Weten we daar ook van? Als de Heer Jezus die vraag stelt. Hebt gij mij lief? Want dat is een ontroerende vraag. Maar weten we ook iets van de ontdekking? Weten we ook iets van de droefheid? Over wat wij de Heere misdaan hebben met onze woorden en gedachten en daden. En dan gaat Petrus antwoorden. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wat Petrus doet in zijn antwoord, dat is, hij legt zijn hart en zijn leven helemaal open voor de Heere. Heere, gij weet alle dingen. En daarmee bedoelt Petrus dus ook echt alle dingen. Heere, gij weet hoe ik u tot driemaal toe verloochend heb. Ge weet hoe ik van tevoren zei dat ik dat nooit zou doen. U weet hoe ik mezelf overschat heb in hoogmoed, in overmoed. U weet dat ik gezegd heb, al zouden ze u allemaal verloochenen en allemaal aan u geërgerd worden, maar ik geenszins. En ik heb u wel driemaal verloochend. U weet het, Heer. U weet van al mijn zonden. U weet van alles wat... Dat bedoelt Petrus ook, hoor, in die woorden. Dus dat bedoelt Petrus niet alleen maar mee, Heer, u weet dat ik u lief heb, dan had hij dat alleen gezegd. Maar hij bedoelt te zeggen, gij weet alle dingen, alles wat er in mijn leven gebeurd is. U weet ook van dat moment dat u mij aankeek en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. U weet ook hoe nameloos ongelukkig ik naar buiten ben gegaan. met dat diepe verdriet in mijn hart. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. U weet alle dingen, Heere. En u weet ook, dat kan Petrus toch niet ontkennen, u weet ook, u weet het, dat ik u lief heb. Al is het dan nog een keer met dat woord in die lagere vorm van liefde. U weet dat ik ondanks alles, ondanks al mijn zwakheid, toch liefde tot u heb in mijn hart. En waarom had Petrus de Heer Jezus lief? En waarom bleef Petrus de Heer Jezus lief hebben? Ja, dat was natuurlijk omdat de Heer Jezus hem opgezocht had. En omdat de Heer Jezus hem nooit meer heeft laten gaan. Omdat de Heer Jezus zich over Petrus ontfermd had. Omdat hij hem eerst lief gehad had. Omdat hij Petrus had aangezien. En toen had Petrus in die ogen gelezen wat hij hier zegt. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hebt u zo uw hart over de Heere mogen neerleggen, gemeente? Op die vraag, hebt gij mij lief, Heere, gij weet alle dingen. Hier is mijn hart, Heere. Hier is mijn leven. Alle dingen zijn u bekend. En dan hoef je, gemeente, ik zeg dat met eerbied, ik bedoel het met eerbied, maar dan hoef je tegenover de Heere geen mooi weer meer te spelen. Dan hoef je echt geen stand op te houden tegenover de Heere geestelijk. En dan mag je eerlijk zijn, want hij weet alle dingen. Hij weet ook vanmorgen alle dingen van uw, van mijn, van ons alle leven. Hij weet alles wat er is in ons leven en hij weet alles wat er is in ons hart. En dat wordt vanmorgen gezegd, opdat u tot hem zou uitgaan. Misschien niet met dat laatste wat Petrus zei. Want dat kun je niet zomaar zeggen. Dat bedoel ik niet hard, gemeente. Dat bedoel ik ook niet oordelend. En zeker niet oordelend over de harten. Maar dat kun je niet zomaar zeggen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat moet het er door genade ook zijn. Maar als je dat laatste nu niet kan zeggen. Als u misschien wel moet zeggen, Heere, u weet alle dingen en u weet dat er zo weinig liefde is en misschien wel helemaal geen liefde is tot u. Dan moet u dat ook zeggen. Dan moet u daar ook mee tot de Heere uitgaan. Beleid dat dan toch ook voor hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet wat me ontbreekt. Evangelie, gemeente, is in die zin onvoorwaardelijk, is onvoorwaardelijk. Dat u met uw gebrek, als u helemaal niets hebt, als u misschien wel zegt, ik ontdek bij mezelf dat ik een hart heb, dat geneigd is om God en mijn naaste te haten, zoals er in de catechisme staat. En dan toch maar zo tot de Heere uitgaan en voor de Heere knielen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet. En het is erg, maar gij weet dat ik u vanuit mezelf helemaal niet lief heb. Maar maakt u het anders, want u hebt het anders gemaakt in het leven van Petrus. En u hebt het anders gemaakt in het leven van de grote ambtsbroeder van Petrus, Paulus, die vol van haat was tegen mensen en vol van haat was tegen de naam van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus kwam in het leven van Paulus en bracht hem tot bekering. En toen werd de liefde uitgestort in zijn hart, zoals Paulus het later zelf schrijft in de Romeinenbrief. Maar het is zo nuttig, gemeente, en het is zo belangrijk, het is ook zo groot voorrecht, dat een mens nu nog genodigd wordt, geroepen wordt, om met alles wat er is in zijn leven en alles wat hem ontbreekt, voor de Heere neer te vallen en het tot hem te zeggen: Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet wat er in mijn binnenste is. Al mijn zuchten, al mijn zorgen, al mijn zonden, niet verborgen voor u, daar Gij alles ziet en weet. Dat is, broeders, ook een voorrecht in de ambtelijke dienst. Om alles voor de Heere bekend te maken. Alles wat er in het ambtelijke werk op ons afkomt. Alles wat er gedragen wordt als een last. Onze eigen zwakheid, onze eigen onvolkomenheid. Ons eigen vlees. Maar dat alles voor de Heere neerleggen. Heere, Gij weet alle dingen. En Calvijn zegt in zijn verklaring van dit Bijbelgedeelte: in de dienst van de Heere is dit wel nodig. Liefde tot Hem. En wat hebben we nodig dat de Heere dat geeft? Liefde tot Hem, tot zijn eer en ook tot zijn kerk. Ten slotte, wat Christus aan hem opdraagt. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 116. Het eerste vers in de Heere geven, dat we ermee mogen instemmen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116 vers 1. Gij mij lief, Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zijn er onder ons die dat door genade mogen zeggen? Die mochten instemmen met de dichter van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. O, dat kan ook zo bestreden zijn. Daar kunnen Gods kinderen ook zoveel strijd over hebben. Is het wel de liefde? Is het wel de echte liefde? Gij weet alle dingen, Heere. En als ik mezelf vergissen zou, Gij doorgrond me. Ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid Gij mij op de eeuwige weg. Petrus krijgt tenslotte een opdracht. En dat is het slot van de tekst, vers 17. Jezus zei tot hem, weid mijn schapen. Aan het begin van deze geschiedenis ging het over een visser. Die niets ving. En die door de macht en door het wonder van de Heer Jezus Christus toch met volle netten aan de oever kwam. En nu is het beeld verschoven van een visser naar een herder. Weid mijn schapen. Het is de derde opdracht die de Heer Jezus geeft. Eerder klonk er al een soort gelijke opdracht. Slot van vers 15. Weid mijn lammeren. En slot van vers 16. Hoed mijn schapen. Als ik die drie opdrachten bijeenneem, dan zou ik er ook nog heel kort drie dingen van willen zeggen. Het eerste is dat we even moeten opletten op hoe de Heer Jezus zijn gelovigen noemt. Lammeren en schapen. Daar ligt al heel veel in, ook voor het ambtelijke werk. Lammeren en schapen. Er is dus verschil tussen Gods kinderen. Daar zijn tere, pas beginnende gelovigen. Daar zijn ook mensen die al langer op de weg ten leven zijn. Het is nodig dat we zorg dragen voor de lammeren en voor de schapen. Lammeren, dat duidt, zo zegt een van de uitleggers, Gods kerk aan naar haar zwakke zijde. Dat is ook waar. Gods kerk in zichzelf altijd zwak. Schapen duidt Gods kerk aan. Ja, ook wel naar haar neiging om te dwalen in zichzelf. Dwaals ik gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond. Lammeren en schapen. En dan zijn er ook die rondzwervende verloren lammeren en schapen die nog moeten worden toegebracht. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dat is het eerste. Tweede, waar ik even in gedachten een streepje onder zet, dat is van wie die lammeren en die schapen zijn. Want de Heer Jezus zegt niet, hoed en wijd de schapen, de lammeren. Maar hij zegt, hoed en wijd mijn schapen. En dat betekent, en ik preek natuurlijk vanmorgen ook voor mezelf, dat betekent dus dat wij steeds weer moeten zoeken te preken, te bezoeken, ons ambtelijk werk hebben te doen, in diepe afhankelijkheid van de Heere met het gebed, Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? Heere, hoe moeten wij toch omgaan met deze mensen? Met deze mensen, hoe moeten we omgaan met uw lammeren en met uw schapen? Daar ligt ook iets in van troost. Want al Christus lammeren en alle schapen van Christus zullen worden thuisgebracht. Hij is zelf de grote opperherder. De kerk met een hoofdletter is zijn zaak. En daar moeten we ook maar veel op zien, broeders en gemeenten, in een tijd van grote kerkelijke zorg. De kerk met een kleine letter is natuurlijk ook voor een heel groot deel mensenwerk. En in de kerk met een kleine letter doen we ook heel vaak teleurstellingen op. Hebben we zorgen, kunnen we meningsverschil hebben. En je zou je er helemaal in kunnen verliezen. Ja, dat hebben we gelukkig dan niet zo hier in Kralingen plaatselijk. Daar wil de Heer ons nog voor bewaren. Dat is een zegen, want dat kan zomaar anders zijn. Maar de kerk met een kleine letter is zo vaak ook iets van mensen. De kerk met een grote letter, dat is de kerk waar het altijd goed mee gaat. Dat is die kerk waar er nooit iemand van afgaat en alleen maar bij komen. Dat is die kerk waar Christus zijn bloed voor heeft gegeven. Dat is die kerk die Christus zal vergaderen van alle windstreken van de aarde. Daar moeten we soms ook maar wat meer oog voor hebben. voordat dat werk van de Heer Jezus Christus voortgaat over het geheel van deze wereld. En dat Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en tot aan de einden der aarde. Maar niet met overslaan van onszelf. Heere, mag ik ook van die kerk met een hoofdletter een levend lid zijn, worden. En dan het derde en het laatste wat ik nog even onderstreep, dat is dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt: hoed mijn schapen, hoed mijn lammeren en weid mijn schapen. Dat zijn twee dingen die heel nauw aan elkaar verbonden zijn. Hoeden, dat zit vooral op het zien op gevaren. Wat voor gevaren zijn er die de kudde bedreigen? Daar moeten we ook oog voor zoeken te hebben en oog voor krijgen. Wat zijn de gevaren voor de gemeente van Rotterdam-Kralingen, voor de mensen uit de gemeente, voor onszelf? En hoe kunnen wij daar bescherming tegen zoeken? Hoed mijn schapen, maar ook wijd mijn schapen. Dat wil zeggen, wijd ze. Waarin? Het formulier zal het straks wel zeggen, in de grazige weide van het woord. Daarin. Dat is altijd weer waar een ambtsdrager mee moet komen. Gemeente, preek van vanmorgen ging voor een groot deel over ambtelijk werk en dan staat een dominee ook altijd een beetje voor zichzelf te preken. En dat staat hij dan natuurlijk ook weer te doen met kromme tenen, om het zo te zeggen. Want wie is tot deze dingen bekwaam en wat ligt er toch een gebrek en een tekort in het ambtelijke werk in allerlei opzicht. Wat kun je jezelf soms de vraag stellen, Heere, wie ben ik nu toch? Maar de Heere wilde een Petrus nog in dienst nemen. En de Heere wilde zich over een Petrus nog ontfermen, terwijl die hem driemaal verloochend had. En hij herbevestigde hem in het ambt. En hij gaf hem die opdracht: hoed en wijd mijn schapen. Hebben u de stem van de goede herder daarin gehoord? Nog een keer, de kerk kent ook heel veel mensenwerk. En toch, door al dat gebrekkige van mensen heen, wil de Heere nog wel regeren. Wil die ook zijn kerk regeren. En de Heere geven dat het tot zegen mag zijn voor u. Voor ons allen. Tot eer van zijn naam. Amen. We willen het formulier gaan lezen, gemeente, voor de bevestiging van de ambtsdragers. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom ze in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt: de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer, en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en herders, die het evangelie verkondigde en de sacramenten bediende, maar de andere die niet in het woord arbeidde en nochtans mede in de gemeente diende, droegen een bijzonder ambt dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardige volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardige weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen tegelijk, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28... waar de apostel vermaand naast de gewacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen we van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaats ze genoeg te zien is, welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik de twee te herbevestigen broeders vragen om nu hiervoor in plaats te nemen. Ten einde dan, geliefde broeders, naaktgeboren en van voren, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijdediensten, elk in het zijne, aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten, elk in het zijne, beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling naaktgeboren in de kerkregering, nevens de dienaar des woords, en gij diaken van voren in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder naaktgeboren? Ja. Broeder van voren. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, enkel persoonlijk woord nog. Ik zal het kort houden, want in de preek van deze morgen is denk ik al het een en ander naar voren gekomen ten aanzien van het ambtelijke werk. U mag opnieuw een periode in het ambt dienen nadat u dat al eerder hebt gedaan. En de Heere geven dat dat mag zijn zoals de apostel het schrijft, uit kracht die God verleent. Zo heeft Petrus mogen dienen, in het besef van eigen onwaardigheid, maar ook in de kracht die de Heere gaf. En laat het dan veel ons gebed mogen zijn, Heere, wil u die wijsheid, die genade en die kracht geven die nodig is om dit deel van uw wijngaard te wijden en te hoeden. De Heere geven u daarvoor alles wat nodig is. Ook wanneer u het ambtelijke werk allebei combineert met dagelijks werk, dat ook gedaan moet worden, waar ook een roeping ligt. Ook wanneer voor u beide geldt dat u thuis een gezin hebt, dat ook de aandacht vraagt. Maar de Heere geven dat te midden van dat alles kracht en wijsheid en genade mag worden ontvangen om dit werk te doen en om erin te mogen ervaren dat de Heere een goede meester is. Dat heeft Petrus mogen ervaren. En dat wensen we elkaar als broeders van harte toe. Dat er iets mag zijn van wat de dichter zegt: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik in een van de andere gemeenten preekte en bij het verlaten van het kerkgebouw stadje uitliep en even buiten de stad twee broeders ontmoette. En ik voegde me even bij hen. De ene broeder diende al heel wat jaren in het ambt. De andere was verkozen tot ambtsdrager en had zijn benoeming nog in beraad. En een van de opmerkingen in dat gesprek zijn me bijgebleven. Die broeder zei tegen de broeder die nog nadacht over de vraag: kan ik wel dienen en mag ik wel dienen en moet ik wel dienen? Ik hoop dat je van de Heere veel liefde krijgt. Want zonder liefde is het een harde en een zware dienst. Maar als de Heere liefde geeft, allereerst tot hemzelf en ook tot zijn kerk, dan zal het kunnen. En de vraag die aan Petrus gesteld wordt, is een vraag die wordt aan ons allen gesteld als ambtsdragers. En dan is het zo vertroostend dat die vraag begint met Simon, zoon van Jona. Dat was nu, om zo te zeggen, iemand die in zichzelf helemaal niets had. Getuigen die namens Simon, zoon van Jona, hebt ge me lief. De Heere geven dat we het mogen zeggen door genade. Gij weet alle dingen. Ook de dingen van het ambtelijke werk. Maar ook de dingen van het persoonlijke leven. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, hoe wij deze broeders ontvangen, lees ik u nog voor, samen met enkele aansporende woorden uit het formulier. En daarna willen we de broeders nog toezingen. Zo wees dan, gij ouderlingen, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is, zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behouden verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Goede voorgangers zijn er voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk, deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volg Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Wij willen gemeente staande zo mogelijk onze herbevestigde broeders toezingen van de morgenzang, derde vers, met een enkele wijziging. Dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Derde vers van de morgenzang gewijzigd, zo mogelijk staande. al zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden en danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen ook mede, in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 68 is de slotzang die we onder het orgelspel de Heer geven in ons hart mogen zingen. Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer, en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. 5 van Psalm 68. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.